Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 6 van de belijdenissen van heilige Augustinus. Alypius verliet in ieder geval niet de aardse weg die hem door zijn ouders met nadruk was voorgehouden en nadat hij eerder dan ik naar Rome was vertrokken om recht te studeren, heeft hij zich daar op een onbegrijpelijke manier laten meesleuren door een onbegrijpelijke bevlieging voor de gladiatorenspelen. Hij was namelijk afkerig van dat soort dingen en verfoeide ze diep, maar toen hij toevallig eens enige vrienden en medestudenten ontmoette die van hun middagmaal terugkwamen, hebben die hem, ondanks zijn heftige weigering en tegenstand, met vriendschappelijk geweld meegenomen naar het amfitheater, in de dagen dat daar de vredemoordspelen plaatsvonden. Alypius zei: "Ook al slepen jullie mijn lichaam naar die plaats toe en zetten jullie het daar neer, mijn geest en mijn ogen kunnen jullie daarmee toch niet op die spelen vestigen. Ik zal er dus afwezig bij aanwezig zijn en daarmee zowel jullie als die spelen de baas zijn." De vrienden hoorden dat wel, maar namen hem er toch maar naartoe. Misschien waren ze juist wel eens benieuwd om te kijken of hij dat klaar kon spelen. Ze kwamen aan en gingen zitten op plaatsen die nog vrij waren. Het hele amfitheater stond laaiend van gruwelijk genot. Alypius hield de deuren van zijn ogen dicht en verbood zijn geest naar buiten te komen en zoiets verkeerds te ontmoeten. Had hij nu ook zijn oren maar dichtgestopt? Want bij de een of andere wending in het gevecht, toen een enorm geschreeuw van het hele publiek hem heftig schokte, liet hij zich door de nieuwsgierigheid overwinnen en menende dat hij er wel op voorbereid was om wat daar ook gebeurde aan te zien en het toch met hooghartige verachting de baas te blijven, deed hij zijn ogen open en werd hij door een zwaardere stoot in zijn ziel getroffen dan die man die hij begeerde te zien in zijn lichaam opliep, en viel hij deerlijker neer dan de gladiator om wiens val dat geschreeuw was opgegaan. Het was door zijn oren naar binnen gedrongen en had toen zijn ogen ontgrendeld. Zo kwam er een plek bloot waar hij geraakt kon worden en aldus kon zijn geest ten val worden gebracht, die alsnog meer vermetel was dan sterk en die te zwakker was, omdat hij op zichzelf, in plaats van op u, zoals hij had moeten doen, zijn vertrouwen had gesteld. Want met dat hij daar bloed zag, dronk hij meteen een diepe teug onmenselijkheid in. Hij wendde zich niet af, maar bleef kijken en de wilde razernij inzwelgen zonder het te weten en verlustigde zich in het misdadige gevecht en bedronk zich aan bloedige wellust. En hij was al niet meer de man die daar was gekomen, maar één uit de massa bij wie hij was gekomen en voluit de metgezel van degenen door wie hij daar gebracht was. Waarom zou ik nog meer zeggen? Hij keek, hij schreeuwde, Hij kwam in vuur en vlam, en bij het weggaan droeg hij de verdwazing met zich mee, die hem zou prikkelen om terug te komen, niet alleen, maar samen met degene door wie hij eerst was meegetrokken, maar zelfs voor hen uit en anderen meetrekkend. Niettemin hebt gij hem met uw krachtige en barmachtige hand daar weer uit losgetrokken, en hebt gij hem geleerd, niet op zichzelf, maar op u, zijn vertrouwen te stellen. Dat is echter pas veel later gebeurd. Toch werd deze ervaring reeds in zijn herinnering weggeborgen om later als medicijn te dienen. Met een ander voorval was dat namelijk al eerder gebeurd, toen hij nog in Carthago studeerde en daar mijn lessen al volgde, liep hij eens op het middaguur op het forum na te denken over de voordracht die hij zou gaan houden, de gangbare oefening van de scholieren. Gij hebt toen toegelaten dat hij door het personeel van het forum werd gegrepen als schuldig aan een diefstal. Naar mijn mening hebt gij, onze God, dat om geen andere reden toegelaten dan omdat hij, die een zo belangrijk man ging worden, reeds toen moest gaan beseffen dat hij dat bij de behandeling van rechtszaken de ene mens door de andere maar niet zo gemakkelijk in slordige lichtgelovigheid mocht worden veroordeeld. Alypius liep daar dan voor het tribunaal op en neer te wandelen, alleen met plankjes en schrijfstift bij zich, toen een jonge man, een van de scholieren, die werkelijk een dief was, heimelijk een bijl meedragen, zich zonder door Alypius te worden opgemerkt, naar het loden traliewerk begaf, dat boven de Geldwisselaarstraat is aangebracht, en daar het lood begon weg te kappen. De wisselaars beneden hoorden het geluid van de bijl, hielden zachtjes pratend beraad en zonden mannen uit om de dader te grijpen als ze hem konden vinden. De dief had hen evenwel horen praten en maakte zich uit de voeten met achterlating van het werktuig, uit vrees daarmee betrapt te worden. Alypius, die hem het forum niet had zien opkomen, merkte wel dat hij wegliep, zag hem schielijk verdwijnen en ging toen, omdat hij wilde weten wat er aan de hand was, naar de plek waar de dief bezig was geweest. Daar vond hij de bijl en bleef die verwonderd staan bekijken. Op hetzelfde moment kwamen de uitgestuurde mannen daar aan en vonden er Alypius alleen met in zijn hand het ijzeren werktuig waarvan het geluid hem had opgeschrikt en doen toesnellen. Ze grepen hem, sleurden hem mee en tegenover de te hoop gelopen omwoners van het forum deden ze triomfantelijk alsof ze een dief op heterdaad betrapt en gegrepen hadden. En hij werd al verder opgebracht om voor het gerecht te komen. Tot hiertoe hoefde zijn onderrichting echter maar te gaan. Want aanstonds, Heer, zijt gij de onschuld te hulp gekomen, waarvan gij alleen de getuige waart geweest. Terwijl hij namelijk naar de gevangenis of naar de strafvoltrekking werd gebracht, ontmoetten ze een architect die het oppertoezicht over de openbare gebouwen had. Het deed hun genoegen dat ze juist hem waren tegengekomen. Ze raakten namelijk geregeld bij hem in verdenking dat ze dingen hadden weggenomen die van het forum verdwenen waren. Hij kon nu eindelijk eens zien wie de daders waren. Nu had evenwel deze man Alypius dikwijls ontmoet in het huis van een bepaalde senator, bij wie hij geregeld zijn opwachting kwam maken. Hij herkende hem terstond, vatte zijn hand en trok hem terzijde van de volksmenigte. Op zijn vraag hoe hij in zo'n kwalijke toestand was geraakt, vernam hij wat er voorgevallen was. Tegen heel de luid rumoerende en dreigend schreeuwende troep omstanders zei hij toen dat ze maar eens met hem mee moesten gaan. Toen kwamen ze aan het huis van die jonge man die het eigenlijk gedaan had. Er stond een slaaf voor de deur, nog zo'n kind dat hij gemakkelijk alles zou kunnen vertellen zonder zich onmogelijk gevaar van zijn meester bezorgd te maken. Hij was namelijk als een begeleider mee op het forum geweest. Alypius herkende hem en deelde dat de architect mee. Deze liet toen de bijl aan de slaaf zien en vroeg hem van wie die was. Van ons, zei hij meteen. Toen werd hij ondervraagd en vertelde hij de rest. Nadat aldus de rechtszaak naar dat huis was overgebracht en de volksmenigte die al over Alypius was gaan triomferen, beschaamd was komen staan, ging de toekomstige bedienaar van uw woord, de onderzoeker ook van veel rechtszaken in uw kerk, daar als een ervarener en beter onderlegd man vandaan. Hem had ik dus in Rome weer teruggevonden. Hij raakte met de hechtse banden aan mij gebonden en vertrok ook samen met mij naar Milaan, zowel om mij niet te missen als om van de opgedane rechtskennis iets in praktijk te brengen, dit laatste meer overeenkomstig de wens van zijn ouders dan omdat hij het zelf wenste. Hij was reeds 3 maal als assessor opgetreden en had daarbij door zijn onbaatzuchtigheid de anderen verbaasd, terwijl hij zelf meer verbaasd stond om de mensen die het goud boven de eerlijkheid stelden. Zijn karaktervastheid was ook niet alleen op de proef gesteld door de verlokking van de begeerte, maar bovendien door de prikkel van de vrees. In Rome was hij assessor bij de beheerder van de schatkist voor Italië. Nu leefde er in die dagen een bepaalde, bijzonder invloedrijke senator die door zijn weldaden velen aan zich verplicht had en naar wie velen zich ook uit angst voegden. Deze man wilde zich het een of ander zien toegestaan, zoals dat bij zijn macht gebruikelijk was, waar de wetten geen verlof voor gaven. Alypius verzette zich. Er werd een beloning in het uitzicht gesteld. Hij lachte er vastbesloten om. Er werden dreigementen aangevoerd. Hij trad ze met voeten en iedereen stond vol bewondering voor de ongemene moed van Alypius, die een zo machtig man, hoog befaamd vanwege zijn talloze mogelijkheden om te baten of te schaden, nog als vriend verlangde, nog als vijand vreesde. De rechter zelf, wiens raadsman hij was, wilde weliswaar zelf niet dat het gebeurde, maar hij verzette zich toch niet onomwonden. Hij schoof de schuld op Alypius en beweerde dat hij diens instemming niet kon krijgen. En inderdaad, had de rechter het gedaan, dan had Alypius zijn ambt neergelegd. Overigens had hij zich op één enkel punt toch bijna laten verleiden door zijn liefde voor de wetenschap, dat hij zich namelijk boeken had laten afschrijven voor pretoriumprijzen, na met de onkreukbaarheid te raden te zijn gegaan, gaf hij toen echter aan zijn overwegingen een betere richting door meer waarde te hechten aan de eerlijkheid die hem die handelwijze verbood dan aan de macht die hem er de mogelijkheid toe bood. Het is een kleinigheid, maar wie getrouw is in het kleine, is ook in het grote getrouw. en het is ook onmogelijk dat de woorden hun waarden zullen verliezen die uit de mond van uw waarheid zijn voortgekomen. Wanneer gij met de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u dan het ware geven? En wanneer gij met andermans goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u dan het uwe geven? Zo iemand was Alypius, toenertijd mijn aanhankelijke vriend, die met mij wikte en weifelde welke levenswijze wij dienden te volgen. Ook Nebridius, die zijn geboorteplaats in de buurt van Carthago en de stad Carthago zelf, waar hij heel veel verbleef, had verlaten, die het prachtige van zijn vader geërfde landgoed had verlaten, en zijn huis en zijn moeder, die hem wel niet zou volgen, ook Nebridius was om geen andere reden naar Milaan gekomen dan om samen met mij te leven in een vurig streven naar waarheid en wijsheid. Hij zuchtte met ons mee en twijfelde en weifelde met ons mee. Een vurig zoeker naar het gelukkige leven en een scherpzinnig doorvorser van de moeilijkste problemen. De monden van drie berooide wezens waren daar, die elkander hun nood toehijgden en zich hier hieven naar u in de verwachting dat gij hun te rechter tijd voedsel zou geven. En wanneer wij, bij alle bitterheid, door uw barmhartigheid volgend op onze wereldse daden, onze ogen richten op het doel waarom wij zo leden, dan stoten wij op duisternis en wenden wij ons zuchtend af en zeiden, hoe lang nog? En herhaaldelijk zeiden wij dat, en terwijl we het zeiden, gaven wij ons doen niet op, omdat voor ons geen enkele zekerheid begon te stralen die ons kon bewegen al het andere op te geven en daarnaar te grijpen. Ik vooral, ik stond maar verbaasd wanneer ik mij bekommerd te binnen bracht hoe lange tijd er al verlopen was sinds mijn 19e levensjaar, toen ik van ijver voor de wijsheid was gaan gloeien en mij had voorgenomen haar te vinden en dan alle voze verwachtingen van ijdele begeerten, alle leugenachtige dwaasheden te laten varen. En nu was ik al in mijn 30ste jaar en zat nog altijd vast in dezelfde modder, belust op genot uit de dingen van het ogenblik, dingen die mij ontglipten en mij verstrooiden, terwijl ik maar zei, morgen ga ik het vinden. Wacht maar, dan gaat het zich duidelijk tonen en heb ik het. Dan komt Faustus en die zal me overal uitleg van geven. Groot zijn de mannen van de academie. Er valt geen zekerheid te verkrijgen waar wij ons leven naar kunnen richten. Wel nee, wij moeten ijveriger zoeken en de hoop niet opgeven. Zie maar eens, dingen in de boeken van de kerk die ons ongerijmd voorkwamen, zijn niet meer ongerijmd en kunnen anders en aanvaardbaar begrepen worden. Ik zal met mijn voeten op die trap blijven staan waarop ik als kind door mijn ouders ben neergezet, net zo lang totdat de waarheid klaar en duidelijk wordt gevonden. Maar waar zal ik haar zoeken? Wanneer zal ik haar zoeken? Ambrosius heeft geen tijd. Ik heb geen tijd om te lezen. En de boeken zelf, waar zoeken we die? Hoe komen wij eraan en wanneer? Van wie lenen we ze? Er moeten tijden worden uitgetrokken, uren worden aangewezen voor het heil van onze ziel. Er is een machtige hoop gerezen. Het katholiek geloof leert niet wat wij meenden en in onze ijdelheid laakten. De mensen die dat geloof goed kennen, beschouwen het als een wangedachte te geloven dat God bepaald wordt door de gestalte van een menselijk lichaam. Aarzelen we nu nog met kloppen om wat er nog rest opengedaan te krijgen? In de uren voor de middag nemen de leerlingen ons in beslag. Wat doen wij de overige uren van de dag? Waarom gebruiken wij ze niet voor dit doel? Maar wanneer bezoeken we dan hooggeplaatste vrienden wier steun wij nodig hebben? Wanneer maken we de koopwaar gereed die de leerlingen moeten kopen? Wanneer verpozen wij ons door onze geest los te maken uit de spanning van de beslommeringen? Weg met dat alles. Laat ons van die lege, voze dingen afzien. Laten wij ons enkel en alleen aan het zoeken naar de waarheid wijden. Het leven is ellende, de dood ongewis. Als hij ons onverhoeds besluipen zou, hoe zullen we dan hier vandaan gaan? En waar moeten we dan leren wat we hier hebben verzuimd? En is er niet meer kans dat we dat verzuim te boeten zullen krijgen? Ja, maar als de dood zelf nu eens met de waarneming alle zorg gaat afsnijden en ten einde brengen, dan moet ook de vraag daarnaar gesteld worden. Maar het is uitgesloten dat het zo zou zijn, dat het zo verheven gezag van het christelijk geloof over de gehele wereld verbreid wordt, is geen onbetekenend, zinloos feit. Nooit zouden van Gods wegen zulke grote en wonderlijke dingen voor ons gedaan worden, wanneer met de dood van het lichaam ook het leven van de ziel teniet ging. Maar wat dralen wij dan nog? Waarom laten wij de hoop op de wereld niet varen En waarom wijden wij ons niet volledig aan het zoeken naar God en naar het gelukkige leven? Nee, wacht even. Ook de dingen van deze wereld zijn aangenaam. Zij hebben een aantrekkelijkheid die niet gering is. Daar dien ik mijn aandacht niet maar zo gemakkelijk van los te kappen, want het is smadelijk er naderhand weer naar terug te komen. Kijk bijvoorbeeld eens hoe groot de kans al is om een of ander ambt te krijgen. En wat valt er op dat punt nog verder te wensen? We hebben een overvloed van hooggeplaatste vrienden. Laat ons nu niet te veel moeite doen voor iets anders. Een presidiaat kan ons toch wel gegeven worden. Dan kunnen we een vrouw met wat geld trouwen, zodat ze ons financieel niet tot last is, en daarmee zijn we aan het eind van ons begeren. Tal van grote mannen, mannen die volop navolging verdienen, hebben zich getrouwd aan hun streven naar wijsheid weten te wijden. Terwijl ik zo maar bleef praten, terwijl deze windvlagen om beurten mijn hart naar hier en naar daar bleven drijven, ging de tijd voorbij en bleef ik maar talmen met mij tot de Heer te bekeren. Van dag tot dag stelde ik het uit, in u te gaan leven, en ik stelde het niet uit alle dagen in mezelf te sterven. Met al mijn liefde voor het gelukkige leven vreesde ik dat leven op de plaats waar het was, en terwijl ik het ontvluchtte, bleef ik het zoeken. Ik meende namelijk dat ik diep ongelukkig zou zijn wanneer ik de onarmingen van een vrouw zou moeten missen en over de medicijn die uw barmhartigheid biedt om deze kwaal te helen, dacht ik niet, omdat ik er geen ondervinding van had en omdat ik geloofde dat onthouding iets was dat men op eigen krachten tot stand brengt, krachten waarvan ik mij niet bewust was. Mijn domheid was namelijk zo groot dat ik niet wist dat niemand, zoals geschreven staat, in onthouding kan leven indien gij het niet geeft. En gij zoudt het mij zeker gegeven hebben wanneer ik met innerlijk verzuchten aan uw oren had geklopt en met onwrikbaar geloof mijn zorg op u geworpen had. Alypius deed wel zijn best om mij van een huwelijk te weerhouden. Hij betoogde maar dat we dan beslist niet meer vrij en ongestoord met elkander in de liefde tot de wijsheid konden leven, gelijk wij dat reeds lang wensten. Hij zelf was namelijk op dat punt ook toen al zeer ingetogen, zo dat het verbazing wekte. Bij het begin van zijn jongelingsjaren had hij namelijk de geslachtsgemeenschap wel bij ervaring leren kennen. Hij was er evenwel niet aan blijven vastzitten en had er eerder gevoelens van spijt en geringschatting over gehad. En sinds die tijd leefde hij in volstrekte onthouding. Ik bleef mij tegenover hem echter beroepen op de voorbeelden van hen die als gehuwde mannen de wijsheid hadden beoefend en zich voor God verdiensten hadden verworven en tegenover hun vrienden hun trouw en genegenheid hadden bewaard. Zeker, bij hun zielengrootheid kon ik niet halen en vastgebonden aan de ziekte van het vlees sleepte ik in dodelijke heerlijkheid mijn keten voort, bang om eruit bevrijd te worden. En als iemand tegen wiens wonde gestoten wordt, duwde ik de woorden weg van wie mij goede raad gaf, woorden die als de hand waren van een die mij wilde bevrijden. Nog erger, de slang sprak ook bij monden van mij nog tot Alypius zelf en vlocht door middel van mijn tong zelfs zoete strikken en strooide die op zijn weg om daar die eerbare vrije voeten in te vangen. Hij verwonderde er zich namelijk over dat ik, voor wie hij geen geringe waardering had, in de vanglijm van dat genot zo vast zat dat ik bij ieder over dat probleem tussen ons gevoerd gesprek, maar verzekerde dat ik een ongehuwd leven onmogelijk kon volhouden. En als ik dan zijn verwondering zag, voerde ik tot mijn verdediging aan dat er een groot verschil was tussen datgene wat hij inderhaast en tersluiks had ervaren, wat hij zich zelfs amper herinnerde en dus licht zonder enige moeite kon versmaden, en de genoegens van mijn geregelde omgang. Wanneer hij die genoegens nog de eervolle naam van het huwelijk was gekomen, had hij geen reden meer, zo betoogde ik, om zich met verwondering af te vragen waarom ik die levenswijze niet vermocht te versmaden. Door deze gesprekken was Alypius zelf ook naar een huwelijk gaan verlangen, volstrekt niet omdat hij overmeesterd was door de begeerte naar het aldus geboden genot, maar onder de drang van zijn nieuwsgierigheid. Hij wilde wel eens weten, zei hij, wat datgene nu eigenlijk was, zonder het welk ik mijn leven, door hem zo gewaardeerd, geen leven vond, maar een straf. Want zijn geest, die vrij was van die boei, zag met diepe verbazing naar mijn slavernij, en ten gevolge van die verbazing kwam hij allengs tot de begeerte naar eigen ervaring, waardoor hij inderdaad tot die ervaring zelf dreigde te geraken, en dan wellicht tot dezelfde slavernij, waar hij verbaasd om had gestaan, dreigde te vervallen, omdat hij een verbintenis aan wilde gaan met de dood en omdat degene die het gevaar lief heeft, erin zal vallen. Geen van ons beiden voelde zich namelijk meer dan oppervlakkig aangetrokken door wat de gehuwde man aan schoonheid en waardigheid verkrijgt in zijn taak als leidsman van zijn vrouw en als vader van zijn kinderen. Wat mij gevangen hield en heftig folderde, was grotendeels de gewoonte om een onverzadelijke begeerlijkheid te verzadigen, terwijl Alypius tot die gevangenschap getrokken werd door zijn verwondering. Zo stond het met ons, totdat gij Allerhoogste, die onze aarde niet verlaat, uit deernis met ons, deerniswekkenden, te hulp gekomen zijt op wonderbaarlijke verborgen wijze. Onverdroten werd er maar op aangedrongen dat ik trouwen zou. Ik deed al een aanzoek en er werd al een toezegging gedaan. Mijn moeder legde het ijverig op aan dat ik als reeds gehuwd man door het heilbrengend doopbad zou worden schoongewassen. Tot haar vreugde zag ze mij van dag tot dag meer daartoe bereid raken en nam zij waar hoe haar gebeden en uw beloften tot vervulling kwamen door mijn geloof. Maar ook al bad zij, door mij gevraagd en uit eigen verlangen, dagelijks met krachtige kreten van haar hart tot u, dat gij haar in een gezicht iets zou laten zien over het huwelijk dat mij wachtte, gij hebt dat nooit willen doen. Zij zag wel eens het een en ander, maar het waren irreële fantasiebeelden waartoe zij gedreven werd door de drang van haar eigen, over deze aangelegenheid bekommerde menselijke geest. Zij vertelde mij daarover ook niet met dat vertrouwen dat ze altijd had als gij haar iets liet zien, maar ze praatte er met geringschatting over. Volgens haar zeggen kon zij namelijk door de een of andere, niet in woorden uit te leggen smaak, het verschil waarnemen tussen uw openbaringen en de dromen van haar eigen ziel. Met dat al bleef de aandrang op mij doorgaan en er werd een meisje aangezocht dat ongeveer 2 jaar beneden de huwbare leeftijd was en omdat het meisje in de smaak viel, werd er op haar gewacht. Met een groot aantal vrienden hadden wij het plan overwogen en toen ook in gesprekken, waarin onze afschuw van de woelige moeilijkheden van het menselijk bestaan duidelijk uitkwam, reeds vrijwel het besluit genomen om ver van de wereldse drukte een leven van rust te gaan leiden. Deze rust meenden wij te kunnen bereiken door alles wat we aan bezit konden krijgen bij elkaar te leggen en uit alle vermogens één vermogen te vormen. In een sfeer van oprechte vriendschap zou dan niet meer aan de een dit, aan de ander dat toebehoren, maar zou het ene, door allen bijeengebrachte bezit, in zijn geheel, aan ieder afzonderlijk en alles aan allen toebehoren. Onze indruk was dat wij in die ene gemeenschap ongeveer met 10 mensen konden leven. Er waren er onder ons die heel rijk waren, vooral Romanius, onze stadsgenoot, die in die tijd door ernstige moeilijkheden met zijn zakelijke belangen naar het hof was gebracht. Hij was van jongs af een zeer goede vriend van mij geweest en hij was degene die vooral op deze onderneming aandrong en wiens aansporingen ook veel indruk maakten, omdat zijn aanzienlijk vermogen dat van de overigen ver overtrof. Wij waren het erover eens geworden dat ieder jaar twee van ons als een soort magistraten voor al het nodige moesten zorgen, terwijl de anderen onbelast bleven. Nadat echter de vraag was gerezen of ook de vrouwen dit goed zouden vinden, sommigen van ons hadden al vrouwen en wij wilden er een hebben, sprong dat hele plan, dat we zo mooi aan het opzetten waren, in onze handen uiteen en ging in stukken en werd terzijde gelegd. Waarna we weer overgingen tot ons zuchten en kreunen en voortstappen langs de brede, platgetreden wegen van de wereld. Ja, er waren vele gedachten in ons hart, maar uw plan blijft tot in eeuwigheid. En gij met dat plan voor ogen, gij lachte om onze plannen en bereidde het uwe voor. Gij die ons te rechter tijd te eten zou geven en uw hand zou openen en onze zielen met zegening vervullen. Intussen vermenigvuldigden zich mijn zonden. De vrouw met wie ik samenleefde was van mijn zijde weggerukt, omdat ze als een beletsel gold voor een huwelijk en op de plek waar mijn hart aan haar had gehangen, was het stuk getrokken en verwond en bleef het maar bloeden. Zij was naar Afrika teruggekeerd en had u beloofd geen andere man meer te zullen kennen. De natuurlijke zoon die ik van haar had, was bij mij gebleven. Maar ik, rampzalige, volgde zelfs die vrouw niet na, omdat ik het uitstel niet kon harden. Pas over 2 jaar immers zou ik de aangezochte echtgenote krijgen, en omdat ik geen minnaar van het huwelijk, maar een slaaf van de wellust was, zochte ik mij een andere vrouw en bepaald niet als wettige echtgenote. Aldus moest de ziekte van mijn ziel onverzwakt blijven of zelfs heviger worden, moest die ziekte, geëscorteerd door een ononderbroken gewoonte, als het ware op de been worden gehouden en binnengebracht in het gebied van mijn wettige vrouw. De wonde, mij toegebracht door de scheiding van die eerste vrouw, genas ook niet eens, maar na heftig gloeien en steken bleef ze etterend voortduren en bracht ze als het ware een killer, maar des te wanhopiger pijn teweeg. Wees geprezen en verheerlijkt, gij, bronwel van barmachtigheden. Ik werd deerniswekkender en gij kwamt steeds naderbij. Zij was er al, zij was al bij mij uw rechterhand, die mij uit de modder los ging trekken en mij schoon ging wassen, en ik wist het niet. Eén ding weerhield mij ervan, diep onder te gaan in de kolk van de vleeselijke genietingen, de vrees voor de dood en voor uw komend oordeel. Bij alle wisselingen in mijn meningen is die vrees nooit uit mijn hart geweken. Ook in de discussies met mijn vrienden Alypius en Nebridius over het hoogste goed en kwaad, betoogde ik dat in mijn denken Epicurus de palm zou gekregen hebben, indien ik niet geloofd had dat het leven van de ziel na de dood voortbestaat en dat ook de gevolgen van onze verdiensten blijven voortduren, dingen waar Epicurus niet aan heeft willen geloven. Wanneer we nu eens onsterfelijk waren, zo vroeg ik, en zouden leven in een ononderbroken lichamelijk welbehagen, zonder enige angst dat te verliezen, waarom zouden we dan niet gelukkig zijn of wat zouden we verder nog zoeken? Ik besefte niet dat daarin juist mijn diepe ellende lag. Dat ik, verdronken en verblind als ik was, mij geen denkbeeld kon vormen van het licht van de deugd en van de schoonheid die zonder baatzucht omhelst wil worden, die schoonheid die niet door het oog van het vlees, die schoonheid die van binnen gezien wordt. Evenmin had ik, deerniswekkende, er oog voor, uit welke ader het mij toevloeide, dat ik die gedachten, zo schunnig als ze waren, zo heerlijk met mijn vrienden kon bepraten, en dat ik, zelfs volgens mijn toenmalig denken, zonder vrienden niet gelukkig kon zijn, ook al werd ik nog zo rijkelijk overstroomd door vleeselijke genietingen, en deze vrienden had ik stellig zonder baatzucht lief, en ik merkte ook dat mijn liefde met een onbaatzuchtige wederzijdse liefde beantwoord werd. Wat een kronkelwegen! Wee over de vermetele ziel die hoopte het in enig opzicht beter te krijgen als zij zich van u verwijderde. Zij kan zich wenden en keren op de rug, op de zijde, op de buik. Overal is het hart en gij alleen zijt de rust. En gij zijt er dan ook en bevrijdt ons van onze deerniswekkende dwaalwegen en zet ons op uw weg en troost ons en zegt... Lopen nu, ik zal u dragen en u brengen naar uw doel, en ook daar zal ik u dragen. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we uit het boek 7 van de belijdenissen van heilige Augustinus.